De schriftlezing van morgen is uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21. We lezen daarvan de eerste 16 versen. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot, een Jizraëliet, een wijngaard had die te Jizraël was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Nabot, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zei tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of zo het goed is in uw ogen, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Nabot zeide tot Achab: dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Nabot de Jizraëliet tot hem gesproken had en gezegd: ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en had geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot de Jizraëliet gesproken en hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei Izebel zijn huisvrouw tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood, en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Nabot de Jizraëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren, wonende met Nabot. En zij schreef in die brieven, zeggende: roep een vasten uit en zet Nabot in de hoogste plaats des volks. En zet tegenover hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had. Gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Ze riepen een vasten uit en ze zetten Nabot in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Nabot, voor het volk, zeggende: Nabot heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Nabot is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu, toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: sta op, bezit de wijngaard van Nabot de Jizraëliet erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven, want Nabot leeft niet, maar is dood. En het geschiedde, als Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot de Jizraëliet af te gaan, om die erfelijk te bezitten. Gemeente, lezend in Gods woord de geschiedenissen van de profeet Elia, komen wij vanmorgen aan het 21ste hoofdstuk. En onze tekst is het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. De eerste 16 versen. Niet dat we daarmee klaar zullen komen, maar volgende week hopen wij hetzelfde gedeelte opnieuw te bezien, maar dan vanuit een ander aspect. Het gaat eigenlijk in dit gedeelte niet om Elia. Verderop in het hoofdstuk komen we de profeet wel tegen, die met een opdracht van de Heere naar koning Achab gaat en die een oordeelsaankondiging moet gaan geven aan de koning. Maar dat oordeel dat over Achab en zijn huis straks door Elia wordt uitgesproken, dat heeft een oorzaak, een aanleiding. En die aanleiding vinden wij in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. We willen onze aandacht daar dan vanmorgen ook op concentreren. Het is een tijd lang stil geweest om Elia. nadat we hem bij de Horeb hebben gezien en nadat de Heere hem weer opdrachten gegeven heeft om opnieuw te gaan werken onder Israël, opdrachten die door de Heere met name ook zijn geformuleerd toen het ging over het aanstellen van een paar koningen en van zijn eigen opvolger. En nadat wij in het slot van hoofdstuk 19 gehoord hebben dat Elia die opdracht ten aanzien van zijn opvolger heeft uitgevoerd en direct heeft uitgevoerd. Hij heeft Elisa tot zijn opvolger geroepen in de naam des Heren. Horen we enige tijd niets van nog Elia, nog Elisa. Het is alsof ze zich uit het publieke leven hebben teruggetrokken. In ieder geval heeft de Heere uit die tijd geen dingen willen beschrijven in zijn eeuwig blijvend woord. Wel is uit het 20e hoofdstuk duidelijk dat er profetische werkzaamheid was onder Israël. We lezen daarvan niet met name genoemde profeten die tot Achab komen met een boodschap van de Heere. En dat zou erop kunnen wijzen dat op de achtergrond de profeet Elia toen begonnen was met het organiseren van de zogenaamde profetenscholen, waar we verderop, met name in het tweede koningenboek, zoveel over horen. De scholen van de zonen der profeten, die met name in de dagen van Elisa zo belangrijk waren. Het zou kunnen zijn dat Elia in die tijd waarin de Bijbel ons niets van hem vertelt, met het organiseren, met het tot stand brengen van die profetenscholen is begonnen. En dat hij zo ook de geestelijke leider van de toekomstige generatie van dienaren des woords geworden is. Een van de opdrachten die de profeet had, was om onder Israël eraan mee te werken dat het profetische ambt in stand bleef. En dat er mensen zouden zijn naast Elisa die ook het woord Gods zouden kunnen doorgeven. Maar voor de rest weten we van Elia uit die tijd niets. Hij komt dus pas weer voor ons te staan in het hoofdstuk waar we het eerste gedeelte nu van overdenken. En de geschiedenis is bekend. Laat ik hem toch nog in een paar woorden weergeven. Achab, koning te Samaria, heeft ook een paleis in Jezreel. En bij of naast zijn paleis, naast het terrein wat bij het paleis van de koning behoort, naast de kroondomeinen, ligt een wijngaard die behoort aan de Jezreëliet Nabot. Achab heeft staande aan de rand van zijn koninklijk bezit wel eens eerder naar die wijngaard gekeken. En de begeerte is in zijn hart opgekomen om die wijngaard bij zijn bezit te trekken. Maar daar moet Nabot in bewilligen. En zodoende stelt hij Nabot op zekere dag voor dat Nabot hem die wijngaard zal verkopen. Of, zo Nabot daar de voorkeur aan geeft, hij wil ook wel ruilen. Dan kan Nabot een andere wijngaard voor deze terugkrijgen. Een wijngaard die nog beter en die nog mooier is. Nou, dat is een gewoon voorstel voor een of andere handelstransactie. Die dingen gebeuren toch wel meer, nietwaar? Zit daar wat verkeerds in? Was Achab daarin fout toen hij dit voorstel deed? En toen hij Nabot die akker, die wijngaard, die andere wijngaard aanbood? Ja, er was toch wel wat verkeerds in dit voorstel van Achab. Hij had dit niet mogen doen. In de eerste plaats omdat er ook voor Achab geschreven staat: gij zult niet begeren uw naasten huis. En u kunt dat ook wijzigen in verband met waar het nu over gaat. Gij zult niet begeren uw naasten wijngaard. Want aan het slot van het 10e gebod zegt de Heere: nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dus in dat opzicht was het al fout. Achab leefde vanuit een zondige begeerte. Hij wilde, terwijl hij al zoveel had, toch nog ook hebben wat van een ander is. Hij is niet tevreden met wat hij heeft. Want een mens is zelden tevreden. Ook al heeft God hem nog zoveel gegeven. Juist als God een mens veel gegeven heeft. Dan komt maar heel gemakkelijk de gedachte op, de begeerte op om nog meer te willen hebben. Nee, zo spoedig is een mens niet tevreden gesteld met de zegeningen en de gunstbewijzen van de Heere. Er is altijd nog wel iets wat we niet hebben en wat we toch ook wel wilden bezitten. En dan ontdekken we dat een ander het wel heeft en waarom hij wel en ik niet. En dan zijn we al op dat verkeerde spoor van zondigen tegen het laatste gebod van Gods heilige wet. En dat zat er bij Achab heel duidelijk achter. En bovendien was hij fout in het voorstellen van tegenover Nabot, geef mij die akker en u kunt er van mij een andere, een betere voor in de plaats krijgen. Of ik kan hem u ook wel betalen. Hij was fout ook in dat voorstel, omdat de Heere in zijn wetten een aantal voorschriften gegeven had die verbieden dat het bezit van de een in de handen van de ander overgaat. Ik denk aan een woord uit Leviticus 25. Het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is het mijne, zegt de Heere. Terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. En ik denk ook aan een woord uit Numeri 36. Zo zal de erfenis van de kinderen Israëls niet omgewend worden van stam tot stam. Want de kinderen Israëls zullen aanhangen een ieder aan de erfenis van de stam van zijn vaderen. Nu, die bepalingen zijn duidelijk. Die golden ook voor Achab. Er mag geen handel gedreven worden in bezit. En als het al eens een keer niet anders kan vanwege de nood der tijden of vanwege verarming of vanwege allerlei ellende, dan is het nog een keer zo dat in het jubeljaar het land nog weer terug moet naar zijn oorspronkelijke eigenaar. De Heere gaat bij de verdeling van het land Israël uit van het principe dat hele land is het mijne. En hij geeft aan elke Israëliet een stukje van zijn land in bruikleen. Maar dan hebben zij niet het recht om daarmee te handelen. Ze hebben alleen recht gekregen om als mensen die het in bruikleen hebben dat land te bewerken en de vrucht ervan te halen. Maar er mag geen handel gedreven worden in onroerend goed. Want het land is het mijne, zegt de Heere. En zo heeft Achab dat gebod van de Heere, die bepalingen van de Heere, vertreden toen hij aan Nabot het voorstel deed om toch te verkopen. En hij, de koning, probeert Nabot ook tot ongehoorzaamheid aan die inzettingen van de Heere te bewegen. En dat doende brengt de koning Nabot in gewetensnood. Want nu moet Nabot beslissen. Moet ik gehoorzaam zijn aan God of moet ik gehoorzaam zijn aan de koning? En dat is een gewetensnood voor Nabot. Maar hij handelt, als hij antwoord geeft aan de koning, naar de regel dat we goden meer gehoorzamen moeten dan de mensen. Gods gebod is Nabot heilig. En onder aanroeping van de naam des Heren, want zo zegt hij het, dat laten de Heren verre van mij, onder aanroeping van de naam des Heren, durft hij tegen zijn koning nee te zeggen en weigert hij op het voorstel van de koning in te gaan. Was dat niet gevaarlijk? Nou, of het gevaarlijk was, dat heeft hij ondervonden ook. Want in die tijd dachten koningen te kunnen doen wat ze maar wilden. Koningen in Israël hebben menigmaal hun taak, hun positie, hun plaats misbruikt om zichzelf te verrijken en het volk waarover ze aangesteld waren te verdrukken. Maar wat de risico's dan ook zijn, Nabot houdt zich aan het gebod van zijn God. Dat leert ons dat ook Nabot behoord heeft bij de 7000 die niet met de Baalsdienst van hun tijd meegingen, maar die vast wilden houden aan de Heer en aan zijn dienst, aan zijn woord, aan zijn wet. En vanuit die verbondenheid en vanuit dat geloof in God, wat hem ook tot gehoorzaamheid aan Gods wet gebracht heeft, vanuit die verbondenheid durft hij het aan, wat de consequenties er dan ook van zullen zijn, om tegen Agab te zeggen, nee, ik mag het bezit, ik mag de erfenis van mijn vaderen niet verkopen. God verbiedt mij dat. Agab is er boos om. Hij weet natuurlijk wel dat Nabot gelijk heeft. Zover is hij ook nog wel bekend geweest met Gods inzettingen. Hij weet dat Nabot gelijk heeft. Hij weet dat hij met zijn voorstel fout zat. Hij weet dat hij met zijn begeren wat van zijn naaste is niet voor God kan bestaan. Maar hij wil dat niet erkennen. En zo voelt hij zich ellendig en gaat hij terug naar het paleis en sluit hij zichzelf in zijn kamer op. Hij legt zich op een bed of op een divan met het aangezicht naar de muur. En als het etenstijd is, als een van zijn knechten hem komt roepen omdat de maaltijd klaar is, dan mompelt hij en dan murmelt hij wat en dan geeft hij die knecht te kennen dat hij niet aan tafel komt. Hij mokt als een verwend kind dat zijn zin een keer niet gekregen heeft. Hij ligt zich boos en gemelijk te maken op Nabot, terwijl hij hem in zijn hart gelijk moet geven. En hij maakt zich kwaad op God die hem in de weg staat en die zijn plannen dwarsboomt en die Nabot niet toelaat om die wijngaard te verkopen. Hij is boos op God dat God zulke wetten gegeven heeft. En Agab is niet gewend om gedwarsboomd te worden. Hij krijgt zijn zin, wat hij ook maar wil. Maar hier is weer zo'n halsstarrige dienaar van Jehovah. Alleen weet Agab niet goed wat hij ermee moet beginnen. Hij kan hem toch ook niet zomaar uit de weg ruimen. Het zou al te grof zijn. Dat verbiedt zijn geweten hem nog. Kortom, Agab ligt zich daar toornig te maken en hij voelt zich tegelijkertijd diep ongelukkig. Izebel hoort ervan dat haar man niet aan tafel wil komen. En ze gaat naar hem toe en ze vraagt hem wat er aan de hand is, of hij zich niet goed voelt. En dan vertelt Agab aan Izebel wat er gebeurd is van zijn voorstel aan Nabot en van de weigering van de kant van Nabot. Maar wat ons opvalt in de weergave van de feiten door de koning is dat Agab met geen woord tegen zijn vrouw spreekt over het beroep dat Nabot gedaan heeft op God. Hij stelt het aan Izebel voor alsof Nabot alleen maar een halsstarrige weigeraar is. En hij zegt geen woord over het feit dat Nabot gezegd heeft dat hij die akker, die wijngaard niet verkopen mag. Waarom Agab dat niet verteld heeft, ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Misschien is het omdat hij bang is dat als hij dat tegen Izebel zegt, dat zij, de heidense prinses van afkomst, dan helemaal tegen hem zal uitvaren dat hij toch wel een dwaas is als hij zulke mensen nog laat leven in zijn rijk. Of misschien heeft Agab dit op het oog als hij over deze dingen tegenover Izebel zwijgt, dat hij heimelijk hoopt dat Izebel nu wat zal gaan ondernemen. Iets wat hij zelf wel zou willen, maar wat hij zelf eigenlijk niet durft. Maar waarvan hij hoopt dat zijn vrouw, die nog wat dieper in het kwaad gezonken is, het wel zal durven. Als Izebel het verhaal gehoord heeft, dan zegt ze tegen Achab: ben jij nou koning? Moet jij nou het koninkrijk regeren? En dan bedoelt ze dat niet in gunstige zin van: je bent een koning en je hebt toch alles wat je hart begeert. Wat zou je je nog druk maken om één enkele wijngaard? Laat die man gelukkig zijn met zijn wijngaard en zoek jij een andere. Dat zou nog gunstig bedoeld zijn. Nee, ze bedoelt het in ongunstige zin. Je bent toch koning, man. Wat staat je in de weg om je zin te krijgen? Je laat je toch zeker niet door een van je onderdanen in je plannen dwarsbomen. En als het niet goedschiks kan, dan kan het toch altijd nog kwaadschiks. Wel, hou je maar rustig. Ik zal er wel voor zorgen dat het in orde komt. Ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard van Nabot straks in je bezit heeft. En zonder dat ze er lang over hoeft na te denken, heeft Izebel haar plan al klaar. Ze is blij, heimelijk, dat ze weer eens wat kan ondernemen tegen een van die gehate dienaren van de Heer. Ze is blij dat ze die Nabot eens aan kan pakken. Want elke dienaar des Heeren is haar een gruwel. En zolang er nog zijn in Israël die niet voor Baal buigen en die vasthouden aan de God van Israël, zolang gunt ze zichzelf geen rust. Maar gelukkig, nu kan ze weer aan het werk. En ze schrijft brieven aan de oudsten van de stad die ze kent en van wie ze weet dat ze er wel wat mee beginnen kan. Die mensen, die oudsten van de stad, de regenten, die zijn gewend naar haar te luisteren en naar de pijpen van Achab te dansen. Ze kan die kerels manipuleren en ze kan ervoor zorgen dat ze precies doen wat zij hen opdraagt. Ze schrijft brieven en ze verzegelt die met de zegelring van Achab. En dan stuurt ze die brieven naar de geadresseerden toe. En wat staat er dan in? Wel, die oudsten worden opgeroepen om een vastendag uit te roepen. Waarom? Nou, dat gebeurde alleen maar als er iets ernstigs gebeurd was. Iets heel ernstigs. Waar de toorn van God over het volk door veroorzaakt werd. Het oordeel Gods dreigt over Israël. En vandaar dat de oudsten het hele volk, de hele stad moeten oproepen om te vasten. Om het eten en het drinken te laten staan en zich te verootmoedigen voor God. Opdat het oordeel Gods niet over hun stad zal losbreken. Wat is er dan gebeurd? Wel, dat zal in een openlijke rechtszitting aan de orde gesteld moeten worden. En zo worden die oudsten ook opgeroepen om een rechtszitting bijeen te houden. En dan moet de zaak waar het om gaat, waardoor dat oordeel dreigt, worden onderzocht. Izebel weet ook wie de verdachte is. Izebel weet dat het in dit geval om Nabot gaat. Nabot moet in de verdachtebank. Er moeten getuigen worden opgeroepen tegen Nabot. En die getuigen moeten van tevoren worden ingeseind. Die moeten van tevoren worden op de hoogte gesteld van wat zij moeten zeggen. Die moeten misschien wel worden omgekocht, zodat ze tegen betaling een vals getuigenis zullen afleggen. Maar dat doet er allemaal niet toe. En die oudsten van Jezreel, Izebel weet het, die zijn wel te vinden voor zulk gekonkel en voor zulke rechtsverkrachting. Ze heeft die mensen allang in haar greep en in haar macht. En dan moeten die getuigen, die Belials mannen, die onbetrouwbaren, die marktboeven, een getuigenis tegen Nabot inbrengen dat zij hem hebben horen lasteren tegen God en tegen de koning. Nabot heeft God en de koning gezegend, staat er. Dat is net dezelfde uitdrukking die we ook vinden in het boek Job. Als Jobs vrouw tegen haar man zegt: zegen God en sterf. En ze bedoelt daar eigenlijk mee: vloek God, breek met God, laster God die je dit alles aandoet. Nu en zo hebben deze Belials mannen Nabot ook gehoren lasteren, zo willen ze beweren. Ze hebben hem tegen God lasterlijke dingen horen spreken. En ze hebben hem ook tegen de koning, over de koning, lasterlijke dingen horen spreken. U merkt wel dat Izebel zich weet aan te passen. Ze weet heel goed dat ze koningin in Israël is. En dat in Israël. Ook al is het nog zo ver gezonken en ook al heeft de Baalsdienst nog zoveel aanhangers gekregen, dat er in Israël toch normen en wetten gelden die door de Heere gegeven zijn. En ze weet dat in heel haar plan mooi in te vlechten. Ze weet er een godsdienstige draai aan te geven. Het is natuurlijk een buitengewoon ernstige zaak als iemand God gelasterd heeft, Israëls God. Maar dacht u dat Izebel daar nou één ogenblik over wakker zou liggen? Ook al lasterde iedereen in Israël de God van Israël, vond ze dat erg? Nee, daar zou ze zich in verheugd hebben. Maar ze moet er toch een schijn van godsdienstig recht aan geven, nietwaar? En vandaar dat zij net doet alsof dat zo verschrikkelijk is als iemand God lastert. En ze weet ook, en dat zegt de wet ook, dat op zo'n zonde van godslastering daar staat de doodstraf. Dat had de Heere in het boek Leviticus al via Mozes aan Israël laten geven. Dat als iemand de naam lasterde, dan moest hij gestenigd worden. Nou, dat wil Izebel bereiken en dus moet deze beschuldiging tegen Nabot geuit worden. Godslastering. Maar Izebel weet ook dat een van de bepalingen van Gods wetten aan Israël was, dat op de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. En zeker als het gaat om doodsvonnissen, dan zal niet 1 getuige, maar dan zal op zijn minst, zullen er 2 getuigen moeten zijn. En daar houdt ze ook rekening mee, want ze geeft opdracht om 2 getuigen tegen Nabot te laten optreden. Ze houdt met alles rekening. En ze houdt er ook rekening mee dat Nabot sterven moet zonder nageslacht. En vandaar en al staat dat niet in 1 Koningen 21, maar in 2 Koningen 9 komt dat wel voor, dat niet alleen Nabot, maar ook zijn zonen gestenigd moeten worden, zodat hij geen nageslacht meer zal hebben en zodat, omdat hij ook de koning gelasterd heeft, zijn bezit na zijn dood aan de koning automatisch zal toevallen. Een geraffineerd plan van deze Izebel. En de oudsten laten zich door Izebel precies de wet voorschrijven. Ze doen precies wat Izebel in die brieven heeft gecommandeerd. Er wordt een vasten uitgeroepen. Er wordt een rechtszitting gehouden en het hele volk is zenuwachtig. Want wat is er dan gebeurd? Waarom dreigt het oordeel Gods op ons te vallen? Nabot wordt in de beklaagdenbank op de hoogste plaats gezet waar iedereen hem zien kan. Hij weet zelf van niets. Maar het zal niet lang duren of hij komt op de hoogte van wat er gebeurd is. Hij wordt door 2 getuigen beschuldigd. Beschuldigd dat hij God gelasterd heeft. Hij, deze oprechte Israëliet in welke geen bedrog is, die in een tijd van afval aan zijn God en aan diens inzettingen zoekt vast te houden in gehoorzaamheid en in overgave, heeft hij God gelasterd. Hij wordt beschuldigd dat hij de koning gelasterd heeft. En als de beschuldigingen geuit zijn, staat niet bij dat Nabot nog een gelegenheid gekregen heeft om zichzelf te verdedigen. En een advocaat die het voor hem opnam, heeft hij in ieder geval niet gehad. Maar als hij al iets tot zijn verdediging zou hebben mogen zeggen, dan hebben zijn woorden geen enkele indruk gemaakt. En terstond wordt het vonnis door de rechters geveld. Nabot moet sterven. En hij wacht niet eerst nog een aantal weken en maanden in de dodencel op de voltrekking van het vonnis. Nee, op dezelfde dag wordt het vonnis niet alleen geveld, maar ook uitgevoerd. Nabot en kennelijk ook zijn zonen worden buiten de stad gevoerd. En daar worden ze gestenigd. En dan krijgt Izebel bericht van de oudsten dat Nabot gedood is. Alles is geregeld. Nabot is er niet meer. En Izebel kan naar Achab gaan. En ze kan hem vertellen, sta nu maar op. En ga nu maar naar de wijngaard van Nabot. En ga die nu maar in bezit nemen, want er is niets meer in de weg. Nabot is dood. En Achab heeft zijn zin gekregen. Hij heeft gekregen waar hij op uit was. En hij mag zijn vrouw, die er zo prachtig voor gezorgd heeft, wel diep dankbaar zijn. Zo is in Israël dat stuk onrecht bedreven, waar een van Gods kinderen het slachtoffer van werd. Zo is daar in Israël door toedoen van Achab en nog meer door toedoen van die goddeloze Izebel onrecht gepleegd, waarbij een van Gods kinderen als een godslasteraar ter dood gebracht werd, terwijl niemand iets deed om hem te verdedigen en zijn onschuld te bewijzen. Zo is daar, en dat stelt ons toch voor raadselen, niet alleen maar onrecht gepleegd, maar zo is daar iets gebeurd met een van Gods kinderen, terwijl de Heere niets deed om het te voorkomen of te verhinderen. Zo hebben daar de goddelozen ongestraft en ongehinderd hun zin gekregen. En iemand die het de geboden des Heren zocht te onderhouden, en er staat toch geschreven dat daar een groot loon in te wachten is, die wordt als een goddeloze buiten de stad gevoerd en samen met zijn kinderen omgebracht. Gemeente, in dit eerste gedeelte van 1 Koningen 21 zitten ook voldoende lessen. We willen vanmorgen kijken hoe ver we komen met het leren van de lessen en het ter harte nemen van het onderwijs dat de Heere hierin geeft. Maar ik zei zo pas al, we zullen er niet mee klaarkomen. En volgende week zondag hopen we met dezelfde stof verder te gaan om te zien wat de Heere ons dan nog meer als onderwijs uit dit schriftgedeelte wil meegeven. Het eerste is dat we hier zien de verderfelijke invloed die de zonde op een mens uitoefent. De verderfelijke invloed die de zonde op een mens uitoefent. Je ziet dat bij Achab en je ziet dat bij Izebel. We letten eerst op Achab. En waar blijkt de verderfelijke invloed van de zonde op Achab dan uit? In de eerste plaats dat de zonde van hem een ellendige slaaf gemaakt heeft. Een ellendige slaaf. Hier is nou Israëls koning. En wat heeft hij veel? Hij heeft alle macht in Israël. Hem ontbreekt niets. Wat hij wil, dat kan hij krijgen. Wat hij wil eten, het staat tot zijn beschikking. Hoe hij ook maar zou willen handelen of wat er ook maar zou moeten gebeuren volgens zijn opvattingen, het wordt uitgevoerd precies stipt naar zijn bevelen. Hij kan over mensen beschikken, hij kan over bezittingen beschikken. En toch is hij ontevreden, toch is hij ongelukkig, toch heeft hij geen enkele troost uit wat hij wel bezit, zolang hij die ene wijngaard van Nabot niet in zijn bezit heeft. En die begeerte is een hartstocht in zijn binnenste geworden, en dat brandt als een vuur, begeren wat van zijn naaste is. En op den duur kan Achab aan niks anders meer denken dan alleen aan die wijngaard van Nabot. En zeker als Nabot gezegd heeft, nee, ik kan dat niet doen, ik mag hem niet verkopen, de Heer heeft zo en zo gesproken. Dan is Achab helemaal niet meer in staat om iets anders te doen of aan iets anders te denken. Die wijngaard, die wijngaard, die wijngaard, die moet hij hebben en die moet en zal hij hebben. En als hij zijn zin niet krijgt,
dan voelt u zich er nog diep ongelukkig en ontevreden bij ook. En dan is er gemelijkheid in zijn ziel. Agapas niet de enige. We lezen in het boek Esther ook zoiets. Er is Haman. Nou, Haman heeft ook wat bereikt. Dat is de vertrouwensman, dat is de gunsteling van koning Ahasveros geworden. En zijn vrienden zeggen tegen hem, nou Haman, je hebt het toch ver gebracht. En de koning heeft toch een heel wat met je op. En je hebt een prachtpositie gekregen. Haman zegt, dat is allemaal wel waar, maar het baat mij niets. Zolang ik die Mordechai daar nog zie zitten. Hij heeft maar één ding waar hij aan denken kan. En dat zijn niet de gunsten die hij gekregen heeft. Of de bezittingen die hij verworven heeft. Of de rijkdom die hij heeft. Of het geluk dat hem ten deel gevallen is. Maar hij kan alleen maar aan die ene ellendige Jood Mordechai denken. Zolang die daar nog in de poort zit. Kunnen al de andere dingen hem geen vreugde geven. En er is maar één hartstocht bij Haman. Die Mordechai moet weg. Oh, een mens kan heel wat hebben. En dan toch van al die dingen die hij heeft. Zijn ogen aftrekken en zijn ogen richten op dat ene wat hij niet heeft. En wat hem ook niet toekomt. David had 6 vrouwen. En toch moest hij met alle geweld die ene Bathsheba ook nog hebben. Zoals de profeet Nathan dat in die gelijkenis vertelt. Dat ene ooilam van zijn buurman moest hij ook nog hebben. Terwijl hij alles had wat zijn hart begeerde. En het brandde in zijn ziel. Dat moet ik hebben. Het komt dus bij onbekeerde mensen voor. Bij Haman. Bij Agab. Het komt dus ook bij bekeerde mensen voor. Bij David. Het is niet alleen een kwaad dat leeft in de ziel van mensen die God niet kennen en die voor zijn wet geen respect hebben. Maar het is dus kennelijk iets wat ook wel voorkomt in het leven van hen die de Heere wel hebben leren kennen. Bij een man als David, die toch zo prachtig en zo heerlijk getuigd heeft van zijn liefde tot God en nog meer van Gods liefde en zorg voor hem. Die getuigd heeft de lieflijke in de psalmen van de omgang met de Heere. Ook bij een man als David komt het kennelijk voor dat er een hartstocht in de ziel is. Waardoor je net dat ene wil hebben wat niet van jou is. En wat je ook niet toekomt. En wat God verboden heeft. Gij zult niet begeren iets dat van uw naaste is. Zijn wijngaard niet, zijn vrouw ook niet. En dan zie je dat een mens, zelfs een mens als David, op zulke ogenblikken, als hij door zijn hartstochten en door zijn begeerten en door zijn lusten gedreven wordt. Of dat nou begeerte naar een vrouw. Of dat nou begeerte naar een wijngaard. Of dat nou begeerte naar wraak is zoals bij Haman. Dat de mens dan ook helemaal in de greep van die ene zondige hartstocht gekomen is. En er een ellendige slaaf van geworden is, die aan niets anders meer kan denken en die voor niets anders meer werkzaam kan zijn dan voor dat ene, dat zondige, de bevrediging van die zondige lust. Staat in vers 20 van dit hoofdstuk dat Agab zich verkocht had om kwaad te doen in de ogen des Heren. Hij heeft zichzelf gewillig onder de macht en de heerschappij van de zonde gebracht. Hij heeft zich een slaaf gemaakt. Een gewillige dienstknecht van de zonde. Zegt de Heer Jezus dat ook niet. En iegelijk die de zonde doet, die is een dienstknecht. Die is een slaaf van de zonde. Nou is dat in feite nou niet met elk mens het geval. Dat is met elk mens inderdaad het geval. Met elk natuurlijk mens. Maar helaas kom je het in het leven van wedergeboren mensen bij tijden, zo laat de schrift ons zien, toch ook zo nu en dan nog tegen. Die slavernij. Die gebondenheid. Die ellendige gevangenschap. Dat we geluisterd hebben naar de stem van de verleider. En dat we onszelf gewillig gegeven hebben in de macht van de verleider. En dat we openstaan voor de lokstem van de ongerechtigheid. Welk kwaad dat dan ook is. Of dat nou uitkomt op het terrein van het tiende gebod. Of dat dat nou openbaar komt op het terrein van een van de andere negen geboden. Maar we geven ons oor, we geven ons hart, we geven onze gedachten en we onderwerpen het aan de macht van de zonde en van het kwaad. En dat komt als een verlokkende en een verleidende macht naar ons toe. En we luisteren daarnaar en we handelen daarnaar. En de zonde belooft zoveel. En Satan stelt het zo mooi voor. Hij vertelt ons niet de consequenties. Hij heeft Agab ook niet verteld wat de consequenties zouden zijn als hij die akker vanaf, die wijngaard van Naboth met alle geweld in zijn bezit wil krijgen. Hij heeft Agab niet verteld wat er aan het eind van dat hoofdstuk door de Heere via Elia zal worden verkondigd over zijn dood en over de honden die zijn bloed zullen lekken en over Izebel die ook door de honden gegeten zal worden en over zijn nageslacht dat in één dag omgebracht zal worden. Dat heeft de duivel, dat heeft de zonde aan Agab niet allemaal voor ogen gesteld. Nee, Agab zag alleen maar die prachtige wijngaard en hij zag alleen maar wat hij daar allemaal mee kon doen. Hij kon er een kruidhof van maken, een moestuin, hij kon daar aardbeien in kweken en weet ik wat allemaal meer, zodat hij plezier zou hebben van die wijngaard. Maar hij heeft niet gezien dat de zonde op deze manier zijn greep om hem heen sloeg en dat hij als iemand die zich verkocht had in de macht van de zonde geen enkele bewegingsvrijheid meer over zou houden. De zonde maakt van een mens een ellendige slaaf. Hebt u dat al eens gezien? Hebt u die slavernij ook al wel eens gezien? Want hoe we het ook wenden of keren, en al kunnen we zeggen we zijn geen Agab en we zijn geen Haman, dat zal allemaal wel zo wezen. Maar we zijn wel van hetzelfde geslacht als waar Agab en Haman van afkomstig waren. Ook gevallen kinderen van Adam. En Adam was de eerste die zijn oren openzette. Adam en Eva, de oren open voor de stem van de verleider. En zij hebben zich ook gewillig verkocht. Onder het kwaad. Nou, van die ouders zijn wij nakomelingen en we dragen hun beeld. Ontken het maar niet. We dragen hun beeld. We zijn van datzelfde geslacht. En dat betekent dat wij blind zijn voor de werkelijkheid. Blind, echt blind voor de verwoestende macht van de zonde. Blind voor de wraak van God. We houden er toch geen rekening mee? We doen wat kwaad is in Gods oog. De een openlijker dan de ander. De een brutaler dan de ander. De een geraffineerder dan de ander. Maar we doen allemaal wat kwaad is in Gods oog. En we laten ons allemaal meetronen en meevoeren op de stem van de verleider. En de duivel is wel zo wijs dat hij ons niet vertelt wat de consequenties van de zonde zijn. De zonde is mooi, de zonde is fijn, de zonde is goed, de zonde geeft bevrediging, de zonde maakt het leven plezierig. Als je dit maar hebt en als je dat ook maar mag doen en als je daar doorheen breekt en als je je eigen weg gaat en als je je eigen zin doet en als je vrij wil zijn van allerlei bindingen van God en van mensen, dan heb je het gered en dan ben je waar je zijn wil. En zo maakt de zonde duizenden tot ellendige slaven. En we zullen het hier op aarde nooit beseffen als God onze ogen er niet voor opent door zijn geest. Maar in de buitenste duisternis zal het ontzaglijk goed beseft worden dat de zonde van ons een ellendige slaaf gemaakt heeft. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, en dat is daarna zijn bekering, dan ligt het kwade mee bij. En dan is die wet er die hem gevangen neemt. Daar heb je die gedachte. Zelfs in het leven van Gods begenadigde kinderen komt het voor. Dus laat staan hoe ver het gaat in het leven van hen bij wie er geen vernieuwing van hart en leven heeft plaatsgevonden. Die zijn alleen maar slaven, ook al voelen ze zich nog zo vrij en al denken ze nog zo vrij te zijn. Wat hebben we nodig dat God onze ogen voor de werkelijkheid opent, gemeente. En wat hebben we nodig dat de Heere met zijn bevrijdende kracht in ons leven inkomt. Anders blijven we zitten in die maalstroom. En komen we terecht in die kolk die ons naar beneden zuigt. Totdat wij voor altijd slaven zullen zijn. Wat hebben we nodig? Het onwederstandelijke werk van Gods geest. Waardoor die banden waarmee we gebonden zitten worden losgemaakt en bevrijd. Want het zit hem niet in wat je hebt. Het zit hem niet in het bereiken en verkrijgen van nog dat ene. Want als je dat hebt, dan wil je weer wat anders. En dan wil je nog meer en dan wil je nog meer. En op het hellende vlak van de zonde is er altijd wel iets wat nog weer begeerlijk. Wat nog weer begerenswaardig is. En je grijpt daar toch weer naar. Je blijft onrustig. Je hart kan geen vrede vinden in de dienst van de zonde. Je moet uit die drang, uit die hartstocht, uit die gebondenheid, uit die slavernij bevrijd worden. Opdat wij zullen worden schepselen Gods, nieuwgeboren kinderkens. En dan, ja helaas moet je dat dan zeggen, dan is het allemaal nog niet over ook. Want dan kan een mens zichzelf nog weer op dat hellende vlak begeven. David staat daar als bewijs. En er zijn er meer in de schrift. Die ons door de Heere eerlijk getekend worden als mensen die toch nog weer in die strik zijn gevallen. En in die stroom zijn meegezogen. In het leven van Gods kinderen brandt soms ook een vuur. Een vuur van hartstocht. Een vuur van onreinheid. Een vuur van onheiligheid. Een vuur van kwade begeerlijkheden. Daar zit altijd nog dat overblijfsel van de zonde. En als dat vuur dat daar ligt te smeulen maar weer eens aangeblazen wordt. Door de duivel of waardoor dan ook. Dan slaan de vlammen weer uit. En als het gebeurt, wat kan zo'n mens zich dan ongelukkig voelen. Als Gods hand zwaar op hem gaat drukken. Daarom, het is er niet voor niets in de schrift, de Heere houdt met die dingen rekening. Paulus, die van zichzelf ontdekt heeft dat dat ook aanwezig was in zijn ziel. Ook nadat hij op de weg naar Damascus de Heere ontmoet had, dat tot een ander leven gekomen was. En die toch bij de verdere voortgang ontdekt had dat dat vuur er nog was en dat die wet hem gevangen hield. Onder de heerschappij van de macht van de zonde. Paulus, die het uit zijn eigen leven ook zo kent, dat strijden, die strijd van vlees tegen geest en van geest tegen vlees. Hij geeft het de kerk des Heren mee. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. O, dan blijft het een zaak van strijd in het leven van Gods kinderen. Als die zonde weer de kop opsteekt. Als die huisduivel, zoals Rutherford hem noemt. De huisduivel die we overal met ons meedragen. Zich weer doet gelden. Dat is de ergste, het grootste probleem. Dat we die huisduivel bij ons hebben. Heb u daar wel eens last van gehad? En moet het wel eens een keer tot het gebed, tot de worsteling voor Gods aangezicht komen. Heren, wat ben ik toch een ellendig schepsel. Nu heeft uw genade me aangeraakt. En u heeft uw werk, uw geest zijn werk in mij begonnen. Maar wat ben ik in mijn bestaan toch nog vaak verkeerd en godenvijandig. En wat leven er toch nog een verdorven krachten en lusten in mijn ziel. En wat kan ik soms toch nog leven alsof er geen God en geen goddelijke wet is. En zo in één keer staat het dan maar weer voor je ziel. De lust naar iets wat je naaste toe behoort. Of de zonde en de begeerte om één van Gods andere geboden te overtreden. En je bent gevallen en je bent gestruikeld. Het zij in gedachten, het zij in woorden, het zij in werken. Inderdaad, zolang een mens, ook zolang een kind van God aan deze kant van het graf is, zal hij moeten blijven bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Om te strijden tegen die slavernij, tegen die bindende machten van de zonde, waardoor een mens zo'n ellendige slaaf wordt. Maar niet alleen blijkt de verderfelijke invloed van de zonde in het leven van Achab daarin dat die zonde van hem een slaaf heeft gemaakt. Maar die verderfelijke invloed blijkt ook daarin dat de zonde van Achab een blinde slappeling gemaakt heeft. Heeft Achab dan niet door wat Izebel gaat doen? Als zij zegt, ik zal je die wijngaard wel geven, maak je geen zorgen. Ik zorg ervoor dat je hem in je bezit hebt. Achab kent zijn vrouw toch? Hij weet van de afkomst. Hij weet van de haat tegen God en zijn dienaren. Hij weet toch dat ze geen greintje respect voor Gods inzettingen heeft. Hij kan toch wel uitrekenen dat zij nu kwaad gaat smeden dat niet verantwoord is. En dat Nabots lot bezegeld is als Izebel zich ermee gaat bemoeien. Moet hij zijn vrouw niet tegenhouden? Moet hij zeggen, nee, geen sprake van. Ik vind het wel beroerd en erg dat ik die wijngaard niet krijgen kan. Maar ik zal me erbij moeten neerleggen, want er is nog een God die leeft. En op deze aarde vonnis geeft. Ach, hij heeft geen weerstand tegen haar. Hij heeft geen weerstand tegen Izebel. Het staat in het 25e vers. Dat Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. Om te doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Al die jaren van hun huwelijk heeft ze dat al gedaan. En Achab is iedere keer meegegaan. Achab is iedere keer weer over de streep gegaan. Achab heeft iedere keer weer zijn geweten dat hij nog had. Tot zwijgen moeten brengen. Want Izebel eiste van hem. En Izebel vroeg van hem. En Izebel drong hem. En Izebel dit. En Izebel dat. Ze hitste hem op. En als Izebel zegt, ik zal ervoor zorgen dat je die wijngaard krijgt. Dan weet Achab wat Nabot te wachten staat. Maar hij houdt haar niet tegen. Op geen enkele manier. Hij laat haar gang gaan. Hij durft er niet tegen ingaan. Hij is zo verblind. Dat hij blindelings achter haar aanloopt als een os naar de slagbank. Een slappeling. Slapheid. Als anderen ons tot zonde aansporen en uitnodigen en verlokken. Dan bieden we geen weerstand. Als anderen de Heren en de dienst en de naam des Heren ontheiligen, dan laten we hen begaan. Want de zonde maakt van haar dienaren mensen die geen ruggengraat meer hebben. En als dode vissen worden ze meegetrokken met de stroom. Als het gaat om standvastig zijn, als het gaat om ervoor uit te komen in een goddeloze wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht, om daar als lichtende lichten te schijnen en voor de waarheid en de eer en de naam des Heren op en uit te komen, dan zijn er zoveel, ook zogenaamde christenen, die niet thuis zijn. Slap. Verweekt. Onstandvastig. En als er dan maar één komt die ons tot de zonde aanspoort, ook al weten we dat het niet goed is, We durven er niet tegen in te gaan en we geven eraan toe. Met een kloppend geweten misschien nog de eerste en de tweede keer. En de derde keer wordt dat al minder. En de vierde keer is het al bijna niet meer te horen. Maar we geven toe. En we gaan eraan mee. Is dat ons beeld nog? Jongens en meisjes, is dat jullie beeld nog? Dat je als slappelingen, als een ander je probeert mee te tronen op een verkeerde weg, maar toegeeft en maar meedoet. En als andere vuile praat vertellen, nee, jij doet misschien niet mee, maar je luistert wel. In plaats dat je wegloopt en zegt, hou je mond met zulke vuile taal. Slap worden we door de zonde. Precies het tegenovergestelde van wat genade van een mens maakt. Want als God genade in een leven verheerlijkt, dan komt er ook iets van standvastigheid. Je zal misschien niet allemaal dezelfde geloofsmoed en dezelfde geloofsovertuiging krijgen als een Maarten Luther. Je kent de geschiedenis dat hij op de Rijksdag van Worms moest komen. En dat ze tegen hem zeiden, Luther gaat toch niet, man. Want de keizer heeft wel eens meer zijn woord gebroken. En dan zit je straks gevangen. En Luther zei, ik ga toch, want al waren er nog zoveel duivelen als spannen op de daken, ik zal toch gaan. En als hij voor de keizer staat op de Rijksdag van Worms. En als Luther gevraagd wordt of die boeken door hem geschreven zijn en hij zegt ja. En als dan aan hem gevraagd wordt of hij ze herroepen wil, dan zegt hij, ik wil ze alleen herroepen als u mij aantoont dat er iets in staat wat tegen het woord van God ingaat. Daar beroep ik me op het woord van God. Hier sta ik. Zo helpen mij God. Ik kan niet anders. Amen. Die geloofskracht en die standvastigheid zal misschien niet het deel van allen die God vrezen worden. Ze worden ook niet allemaal tot zulke taken en tot zulke getuigenissen geroepen. Maar de genade God staalt wel. De genade Gods laat toch wat na in de ziel. Zodat in beginsel toch gaat beleefd worden en beoefend worden. Wat de eerste psalm getuigt over degene die God vrezen. We staan ook aan verleidingen bloot. Jazeker. Mensen die genade ontvangen, die leven met hun genade in het midden van een goddeloze wereld. Agab, of Nabot is er het bewijs van. Maar Nabot heeft ook in die tijd van verval, in die tijd van verlating van de Heere en van de dienst des Heeren, stand gehouden. En heeft zich aan zijn God vastgehouden en heeft de wetten Gods geëerbiedigd. Zulke mensen, zegt de Heere van, wel gelukzalig zijn ze. Ze staan midden in een goddeloze wereld, maar ze kunnen er niet mee. Ze zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En als de wereld opdringt met de verleidende macht en als de zonde probeert die grijparmen om hen heen te slaan, dan heeft genade toch iets van staal in het bloed in de aderen gegeven. Zodat er zijn die niet in de raad der bozen wandelen en die niet op het pad van de zondaar staan. En die niet nederzitten waar zulke samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar die de wet des Heren blijmoedig dag en nacht herdenken en bepeinzen. En ijverig betrachten. Zie dat deel van Gods kinderen te krijgen. Opdat wij waarlijk mogen schijnen als lichten in de duisternis. Amen.